In deze driedelige podcast praat ik met enthousiaste magazinemakers over hoe zij de toekomst van magazines zien. Voor deze eerste aflevering praat ik met Ben Alosseri.
Mijn naam is Ben Alosseri, ik ben hoofdredacteur van Invader Magazine en ik heb heel lang voor Official PlayStation Magazine gewerkt.
Hoe ben je zelf bij OPM terechtgekomen?
Na mijn opleiding PolSOC, Politieke Sociale Wetenschappen, optie communicatiewetenschappen, heb ik nog een jaar een extra master journalistiek gedaan. En dan zag ik een lijst liggen van stageplaatsen waaruit dat we konden kiezen en OPM stond daar ongelooflijk bij. En ik had zo'n hele periode niet meer gegamed, omdat ja, ik was kotstudent en uitgaan was een beetje belangrijker dan binnenzitten en op console spelen. Maar dan toch contact opgenomen met OPM. Ik heb dat dan mijn stage gedaan uiteindelijk. Dat was heel, 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 heel plezant. Dat was ook heel ver van mij toen, maar het maakte weinig uit. Hè, want ik wilde echt wel aan de slag als gamejournalist. En na de stage ben ik mogen blijven werken. Is er dan iemand van de vaste redacteurs toevallig op dat moment vertrokken. En dan is mijn carrière gestart bij PlayStation Magazine. Ben ik dan, hoeveel was dat? Een jaar of 10 redacteur geweest bij het blad.
Wat is officieel PlayStation Magazine?
Official PlayStation Magazine was eigenlijk een maandblad, een papieren maandblad, over PlayStation. En dat was ooit gestart als, ja, hoe moet je het zien, als marketingmiddel van Sony PlayStation. Die hadden iets nodig om hun doelgroep te bereiken, de consolegamers. En er was nog bijna geen internet, er waren geen social media, dus was een magazine oprichten. Of opstarten toch het beste en dan zijn ze gestart. Zowel in Amerika als UK, als in andere Europese landen met PlayStation Magazine. En dat was echt een maandblad waarin dat je al het nieuws over PlayStation kon lezen, previews, welke games die er gaan uitkomen. En een groot deel van het magazine was eigenlijk reviews. Hè. Welke games komen eruit en hoe zijn ze? Welke games moet ik kopen? En dat was eigenlijk het doel van het magazine, de lezer informeren over welke games eruit komen en welke de moeite zijn om u 50 of 60 of ondertussen 70 euro aan te besteden.
En hoeveel mensen werkten er zo voor OPM?
Bij PlayStation Magazine werkte toen, even denken, hè. Want dat heeft altijd zo van verschil. Hè. Toen ik er begon te werken, zaten we met, denk ik, 4 vaste redacteurs, een of 2 layouters en dan nog iemand die de sales deed van het magazine. Maar die bezetting is zo over de tijd eigenlijk constant veranderd. Wel, er zijn dan op bepaalde momenten dan, is er dan een redacteur bijgekomen voor samenwerking met GymTV, dat hij dan ook moest monteren en moesten we daar ook teksten voor schrijven. Maar dan de jaren erop hebben we wel gezien dat de bezetting altijd naar beneden is gegaan. Dat, waar we ooit met 5 waren, zijn we eigenlijk geëindigd met 1 hoofdredacteur. Dat was mijn collega Jury. Ikke was dan redactiechef of chefredacteur en 1 layouter. Dus zijn we eigenlijk dan eigenlijk van 5-6 man naar 3 geëvolueerd. En freelancers natuurlijk. Hè.
Hebben jullie het aantal lezers zien evolueren doorheen de jaren?
Doorheen de jaren, laat me zeggen, ik ben gestart bij OPM toen dat het lezersaantal gigantisch groot was. Ik denk dat wij maandelijks hadden wij een verkoop van, denk ik, 50.000 lezers in België en Nederland. En dat was toen heel veel. Hè. Magazines waren toen groot. Printmagazines waren toen eigenlijk de enige media. De enige manier om informatie te krijgen over videogames. En toen zaten we met gigantisch veel abonnementen die we verkochten. En over de jaren is dat gewoon naar beneden gegaan. Hè. De grootste dreun heeft ons bereik gekregen met de komst van websites. Iedereen kon dan gewoon gratis informatie op websites krijgen. Dus waarom zouden dan 5 of 6 euro geven aan een magazine? Als je alles gratis kunt krijgen online. En dan met de komst van social media heb je dan nog een keer een grote daling gezien. Waarbij dat je op het einde, ik weet zelfs de precieze cijfers niet meer, maar heel veel was dat niet meer. Ik denk dat we van 50.000 uiteindelijk naar onder de 10.000 zijn gezakt. Waardoor dat je niet meer zo aantrekkelijk bent voor adverteerders. Hè, want die willen hun reclamegeld investeren in media met een groot bereik. En 2, je blijft met de magazine. Met je overheadkosten, met je vaste drukkosten. Hè, ongeacht of dat je 10.000 exemplaren of 5.000 exemplaren moet drukken. Dus hoe kleiner je oplage, hoe minder interessant dat het natuurlijk wordt. Hè. Het lezersaantal is eigenlijk overal die jaren. Hè. Je moet dan denken, ik ben in 2005 begonnen bij OPM. Het lezersaantal is eigenlijk over de jaren gradueel beginnen zakken. En in het begin viel dat eigenlijk nog mee, hè, omdat print was toen nog heel, heel sterk. Maar de jaren erop is het echt zo... Altijd maar elk jaar minder en minder en minder. Totdat de uitgever waar ons blad toen bij behoorde, zei van, ja, dat is echt de moeite niet meer om een blad uit te brengen die maar zoveel opbrengt in verkoop, die maar zoveel lezers heeft. Dus dat wordt er samengezeten ook met Sony. En dan zegt Sony ook van, kijk, er zijn andere manieren om onze informatie te gaan brengen. Je hebt websites, we hebben onze social media, we hebben ons eigen YouTube-kanaal. We stoppen met print. En dat is enkel, Sony heeft die beslissing gepakt enkel in België en nog andere Europese landen. Maar in andere landen gaat PlayStation Magazine wel nog door. In UK bijvoorbeeld hebben ze nog altijd niet de stekker eruit getrokken, omdat die verkoop dan nog altijd, denk ik, een beetje beter meevalt dan bij ons.
Wat is de voornaamste reden dat OPM ermee is gestopt?
De voornaamste reden waarom dat magazine is gestopt, is gewoon het steeds dalende aantal abonnees. Hè. De verkoop was gewoon niet genoeg meer. Niet voldoende meer om er genoeg winst uit te halen. Want uiteindelijk is een magazine, ja, dat is ook een onderneming, moet ook winst maken. Hè. En je zit met heel veel kosten. Hè. Je zit met je drukkosten, je zit met je productiekosten van je layouters, van je schrijvers. En als op een bepaald moment niet genoeg mee verkoopt, ja, dan is dat puur een zakelijke beslissing om te stoppen met de magazine. Zodat er zijn er de afgelopen 10, 15 jaar honderden hè, magazines die gewoon gestopt zijn. Omdat ze financieel niet meer zo voordelig zijn. Maar ook met de komst van online en van social media. En Sony die eigenlijk... Ja, zelf de middelen heeft om eigen kanaal te gaan starten. Ze hebben een eigen YouTube-kanaal, ze hebben een eigen PlayStation-blog, ze hebben een eigen website. Ze hebben eigenlijk genoeg andere manieren om hun community, om hun followers te gaan informeren. En dan hebben ze ook gezegd van eigenlijk, printmagazines, dat is de toekomst niet meer. De toekomst is online, is social media. En daarom gaan we eigenlijk stoppen met het magazine die nog veel te duur is om te maken. Die productiekost lag gewoon veel te hoog.
Hoe werkt dat dan precies, dat licentiemodel?
Sony geeft een licentie aan een uitgever van magazines om het magazine te mogen maken. En daar is dan een soort van financiële deal rond. Van Sony geeft zoveel budget om dat te gaan maken en de rest moet de uitgever maar krijgen uit de verkoop en advertentieverkoop. En Sony heeft dan wel op een bepaald moment beslist van, kijk, het brengt niet genoeg op en we zien andere kanalen die wat we wel toekomst in zien, niet meer in een printmagazine. En shit, ik ben die vraag vergeten.
Nee, moest PlayStation licentie niet stoppen, ja.
Dus dat is dan mekaar. Stel dat PlayStation nog eens gezegd heeft van, we gaan de licentie niet intrekken. Dat was toch de vraag, hè?
Ja.
Als we de licentie niet intrekken, was het natuurlijk nog... waar we er nog mee verder gegaan, hè? Waren we nog voortgegaan. Maar ja, je kunt niet blijven iets gaan tijd en moeite en energie insteken in iets dat je weet dat op bepaalde termijn toch weggaat. Print, magazines, wat dan een consument of een lezer moet voor betalen... Ja, dat is een eindig verhaal. Je ziet gewoon dat vroeger was dat normaal, voor te betalen voor je content. Maar vandaag de dag heeft de gemiddelde lezer of gewoon de gemiddelde gamer heeft zoiets van, waarom zouden wij betalen om iets te lezen over een game, als we het gratis kunnen vinden op internet, als we kunnen streams gaan bekijken via Twitch, als we kunnen video's bekijken op YouTube, allemaal gratis in de ogen van de consument. Dus dat betaalmodel van een printmagazine, dat is sowieso eindig. En stel dat Sony niet gezegd had van, we gaan de licentie intrekken, waren we nog verder gegaan. Maar hoe lang dat zou geduurd hebben, ik weet het niet. Het ging sowieso puur op vlak van business, alleen economische motieven, ging OPM toch ooit gestopt zijn. Was het niet toen, dan was het gewoon 2, 3 jaar later.
Welke moeilijkheden ondervonden jullie zo tijdens het maken van een magazine?
Of dat we moeilijkheden ondervonden tijdens het maken van een magazine? Achteraf bekeken wel, maar omdat we toen was internet nog niet zo groot en social media. Het grootste probleem dat je eigenlijk had als magazinemaker toen, bijvoorbeeld voor het maken van magazines, is dat je dat je eigenlijk niet weet of dat je content dat je maakt in dat magazine, dat dat scoort of niet. Nu zijn we volledig geëvolueerd naar een soort van contentmodel, waarbij dat we iets schrijven op internet of in ons digitaal magazine, en dat we meteen feedback hebben van, ja, scoort dat of scoort dat niet? Vindt de lezer dat goed of niet? Niet enkel via bijvoorbeeld reacties op Facebook, maar ook voor hoeveel keer dat een item bekeken is, hè, of hoeveel keer dat bezocht is. En daaraan meten we eigenlijk van hoe populair is bepaalde content, of wat moeten we gaan brengen voor de lezer nog meer te gaan interesseren. En vroeger had dat allemaal niet. Vroeger maakte een maandblad en dat werd dan gedropt in de winkels. En nog een keer een maand of twee maanden later kregen we dat cijfers van terug, hoeveel het verkocht. Hè. Dat was het. Hè. Voor de rest, een lezersbrief, en dan krijg je een lezersbrief, maar je krijgt eigenlijk nooit goede feedback van, ja, dat vonden we interessant of niet, want ja, er was gewoon geen social media er rond. En dat was wel iets, als je dat achteraf op bekijkt, is dat wel zoiets, toen was dat normaal, maar nu is dat zo ondenkbaar, dat je eigenlijk 120 pagina's schrijft en maakt en dat je wel feedback krijgt van je collega's en vanaf en toe in de lezersbrief. Maar uiteindelijk zit dan het freestyle, hè, en doe je eigen ding en zeg je van, ik vind het zo, dus iedereen gaat het zo goed vinden. En eigenlijk is dat zo'n soort van ivoren torenmentaliteit, laat het me zo zeggen, waarbij dat je niks van feedback van de lezer hebt. En dat is dan als contentmaker, is dat zoiets, dat was toen eigenlijk een probleem, ook al beseften we dat niet. Maar voor de rest waren er, ja, de gewone praktische problemen natuurlijk van het maken van een printmagazine. Het printmagazine moest naar een drukker op die maandag bijvoorbeeld. Om 10 uur moest alles er zijn van files. Dus ja, je zit met een strakke deadline dat je soms moet doodwerken. Dat je games moeten gereviewd worden. En die moeten gereviewd worden op basis van reviewcode. Hè, zo heet dat. Dat is gewoon een vroege versie van een game. Die mag gereviewd worden door de media. En die was dan niet op tijd, of beelden komen niet op tijd, of de tekst, er scheelt nog van alles aan. En ja, het is een soort van rush die wel voor problemen kan zorgen, een deadline, maar die ook heel, ja, kan bijna verslavend noemen, hè? Dat je zo naar een deadline toewerkt elke maand en dat alles voor geeft, en dan heb je weer een soort van rustperiode dat er gepasseerd is. En dat was eigenlijk wel heel fijn. Ik ben dan een keer aan het denken voor andere problemen. Ja, het geeft de gewone dagelijkse problemen. Gerben. Het geeft met problemen van ja. Het grootste probleem dat nog het meest op onze zenuwen werkte, hè, was als er. Omdat printmedia was ook een gedrukt media. Ja, een keer dat gedrukt is, kun je er ook niks meer aan veranderen. Dat is eigenlijk vandaag de dag ondenkbaar. Een website, als er iets niet klopt of er staat een letter verkeerd, je verandert dat snel in een backend. Hè. Digitaal magazine, in velen die we maken, is ook zo. On the fly kunnen we dingen gaan aanpassen als er iets niet goed is. Maar print is dat niet. Hè. Dat is, tjak, het moet nu goed zijn. En dat is voor de eeuwigheid. En dan was dat altijd het moment dat het magazine af was en dat een drukker werd gestuurd. Dan hadden 1 of 2 weken productietijd, hè, de lead time. En dat was dat moment dat die magazines in het magazijn aankwamen van een drukker. Dat wij die te zien kregen, dat was dat altijd met een bang hart voor te kijken van hoeveel fouten gaan er nu in staan. Want foutloos magazine maken, dat bestaat niet, dat kan niet. We hebben het zo vaak geprobeerd en met zoveel man dat gewild. Er zijn altijd dingen die door de mazen van het net glippen. En als dat dan een kleine typfout is bijvoorbeeld, of een screenshot die er dan 2 keer op staat op 1 pagina, tot daar aan toe, maar er zijn echt ook flaters begaan. Hè. Ja, een verkeerde titel op de cover. Een verkeerde titel bij een game. Twee keer dezelfde pagina's naast elkaar, waardoor, omdat de layouter, of de layoutster, afhankelijk van wie dat het magazine toe zette, ja, vergeten was van de juiste indeling eraan te geven. Dus dat was elke keer opnieuw was dat mijn bang hartje afwachten hoeveel fouten dat er zouden instaan.
En zie je zelf nog toekomst in printmedia?
Ik zelf zie eigenlijk... Goh, ik ga niet zeggen dat ik weinig toekomst zie in printmedia, maar ik zie printmedia als businessmodel, waarbij dat de lezer moet betalen voor content, daar zie ik eigenlijk nog heel weinig toekomst in. Je ziet ook aan de dagbladen, hè, de Humo, die oplage is ook meer wat dat vroeger geweest is. En de best scorende of de best verkopende magazines nu, ja, dat zijn eigenlijk nog de vrouwenbladen. Je hebt een Flair, je hebt een Libelle. Maar daar zie je ook die evolutie, dat altijd maar naar beneden aan het gaan is, omdat je die oudere generatie, die dat gewoon is van magazines te kopen, te betalen voor die content, die doen dat nog verder. Maar we zitten met veel jongere generatie nu, die dat allemaal niet meer zo evident vindt, voor 5 of 6 euro per maand te gaan geven aan een blad. Dus als dat businessmodel zie ik daar eigenlijk nog weinig toekomst in. Ik zie wel nog toekomst in printmedia, dat eerder als aanvullend voor bepaald bedrijf. Ja, maar is dat dan nog media? Bijvoorbeeld als een bedrijf, ik zeg maar iets, nog brochures of nog een vakblad of een maandblad uitbrengt, ter aanvulling van een communicatie of voor in de winkel te leggen of voor te sturen naar klanten of naar bepaalde leden, zo die vorm, dat zie ik wel nog toekomst in. Ik vind dat als aanvullend medium denk ik dat print wel goed kan werken, hè? Als ik vind echt een goede marketing tool voor uw klant of uw potentieel klant te gaan informeren. Een magazine is nog altijd leuk om te lezen, hè? En het is een hele goede manier voor te gaan informeren, maar betalend maken, waarbij dat je maandelijks of wekelijks echt nog moet geld gaan neertellen puur voor een magazine. Daar zie ik op dit moment weinig toekomst in. Ik ben ook geen helderziende. Ik ben ook geen Elon Musk, maar ja. Ik weet het niet. Het is, als je afgaat op de evolutie van de afgelopen jaren, zou het straf zijn moest het opeens nog omkeren. Het gaat alleen maar naar beneden en dat is gewoon door de komst van online en social media. Video is zoveel belangrijker geworden dan het geschreven woord. En dat is gewoon zo, hè.
En vertel eens wat meer over Invader Magazine, jouw huidige project.
Invader Magazine is eigenlijk ooit gestart als een beetje de verderzetting van OPM. Hè. Wij zijn bij OPM vertrokken toen dat het bestond nog. Maar we hebben al, laten we zeggen, het zinkend schip verlaten. Een jaar en een half ervoor, omdat we voelden van dat komt er niet goed. We zien hier in de uitgeverij altijd maar nieuwe ontslagrondes en mensen die vertrekken en geen inkomsten en altijd maar meer problemen. En je voelt dat die spanning er is, dat er klopt iets niet. We voelden dat het niet goed ging met het bedrijf. En dan hebben we gezegd van kijk, we gaan niet gewoon afwachten. We gaan overstappen naar een andere uitgever. En daar gaan we eigenlijk een soort van nieuw magazine gaan ontwerpen. Soort van, wij zagen het toen als de digitale verderzetting van een klassiek printmagazine. Dus echt een app voor smartphones, voor iPhones, voor tablets. Waarbij dat je nog dat magazinegevoel hebt, maar dan interactief met video's, met animaties, met buttons dat je kunt opdrukken, met tekstkadertjes die komen. Eigenlijk een soort van de nieuwe vorm van een digitaal magazine, want digitale magazines die toen bestonden, ja, dat waren gewoon de printmagazines in een platte PDF, waarbij dat je gewoon kon swipen tussen de pagina's en dat vonden wij echt belachelijk. Dus wij dachten van kom, we gaan dat proberen, we gaan iets nieuws op poten zetten, we gaan experimenteren met bepaalde software om eigenlijk allemaal interactieve elementen er gaan insteken, hè? Want de gamesindustrie is een zeer dankbare industrie, omdat je heel veel videomateriaal hebt, je hebt heel veel coole artwork, je hebt heel veel goed beeldmateriaal dat je iets cool kunt van maken. Dus bij de nieuwe uitgever dan, we zijn alle twee vertrokken, eerst met een collega, dan een half jaar later ik, omdat ik was nog aan het twijfelen. En dan zijn we bij een nieuwe uitgever gestart met Invader, hebben we heel lang. Toen hebben we eigenlijk bijna een half jaar fulltime gewerkt aan Invader Magazine, aan het concept van wat is een digitaal magazine. Welke software moeten we gebruiken? Hoe gaan we tekst en video en animatie en die interactieve elementen, hoe gaan we dat allemaal combineren tot iets supercool? En na een half jaar zijn we dat gestart, hebben we dan de eerste Invader Magazine uitgebracht. En daar waren we ongelooflijk trots, want ja, toen dacht iedereen van kijk, ja, dit is de toekomst van digitaal magazines. En 5 maanden later is de uitgever, waar we toen onder zaten, ook failliet gegaan. Dus dat was eigenlijk overstappen van een uitgever die failliet ging gaan naar een uitgever die eigenlijk ook al op punt stond van failliet te gaan. En dan hebben we gezegd van genoeg uitgevers, we hebben er ons een buik van vol, we gaan Invader overkopen. Hij mag failliet gaan en we gaan het gewoon zelf verder zetten. En ondertussen is dat 7 jaar geleden, hebben we altijd maar Invader Magazine, het concept ervan, altijd maar dat laten evolueren, dat doen evolueren naar het gebruik van moet ik het goed uitleggen, van smart devices, van smartphones en tablets. In het begin was Invader vooral een tablet magazine, omdat iPads was toen echt een nieuw ding. Dat is ondertussen ook al heel lang geleden. En dan hebben we altijd maar gezien van, oké, die tablets zijn er eigenlijk uit aan het gaan, omdat iPhones werden groter, smartphones werden groter, dus die tablets hebben we eigenlijk niet meer nodig. Dus hebben we dan eigenlijk het design van Invader volledig afgestemd op smartphones. En altijd wat blijven nieuwe dingen gaan doen, nieuwe software gaan testen. En misschien nog belangrijk, ook ingezien dat het betaalmodel dat we toen hadden, we zaten dan in het begin dat we met Invader gestart waren, hadden we zoiets van, we gaan gewoon het betaalmodel van de magazines, printmagazines gaan overnemen. En we vroegen toen €2,49 voor één nummer. Maar we hebben al snel gezien, zo na één jaar, dat er heel weinig lezers er effectief op betaalden. We hadden een gratis versie, we hadden een betalende versie. En die gratis versie werd wel veel gedownload, maar die betalende niet. Dus hadden we zoiets van, direct van, nee, ik zie dat betaalmodel, het businessmodel van klassiek printmagazine, moeten we niet gaan overhevelen naar digitaal. Dus hebben we op een gegeven moment gezegd van, kijk, Invader is gewoon volledig gratis. Dat is een risico, omdat we dan geen inkomsten meer hebben van de verkoop van zo'n nummer. En dus volledig afhankelijk zijn van advertentieinkomsten. Maar wel gezien dat dat werkt, dat we dan een veel groter bereik hadden. Het magazine werd veel meer gedownload in de app. En ja, op die manier kunnen ook uitgevers gaan aanspreken voor reclamecampagnes in uw app te gaan doen of een game op de cover te gaan zetten. En daarmee komt er dan geld binnen. En het is een ander model.
Hadden jullie in het begin van Invader veel concurrentie?
Als je dan kijkt naar die periode toen we begonnen, was er inderdaad wel concurrentie. Maar de concurrentie kwam vooral van websites. Er waren al redelijk wat gaming websites. En iLives bestaat ook al lang, maar die is ondertussen, daar is ondertussen ook gestopt. De 4Gamers, we hadden dan nog PlayStation Magazine, had toen ook een website. Toen dat wij vertrokken, was PlayStation Magazine al goed bezig met hun website. Dat was dan PlayStation Pure, heette dat toen. En die bestond toen ook al 2 jaar. En toen dat wij begonnen met Invader, hadden we wel concurrentie van websites, maar was er nog niks in die niche van digitale magazines. Het gaat nog gewone klassieke printmagazines. Je had nog een OPM, een gameplay, die toen nog PC Gamer heette, Junk Magazine, Nine Lives had toen ook nog een magazine. Maar zo dat digitaal magazine, dat je op je smartphone kunt bekijken en dat zo interactief is en met animatie, dat bestond nog niet. Dat was nog iets volledig nieuw en dat zag je ook op wereldvlak, was dat ook vrij nieuw. Er waren wel verschillende uitgeverijen al aan het zoeken naar de oplossing voor een dalende magazineverkoop, printmagazineverkoop. En je zag dat verschillende grote uitgeverijen, vooral in UK en Amerika, waren er echt mee bezig met, is dit de toekomst van magazines? Gaan printmagazines stoppen en gaan we die eigenlijk vooral digitaal gaan aanbieden? Dat was toen echt het moment dat er heel veel van die digitale magazines wereldwijd, dat die ontstonden. Maar we hebben ook heel snel gezien dat die ook, zo snel dat die opkwamen, dat die ook heel snel weer werden afgevoerd, omdat de meeste, bijvoorbeeld een GQ-magazine, de meeste van die digitale magazines werden eigenlijk opgestart als aanvulling bij verkoop van printmagazine. En dan zagen ze van, oei, zo'n digitaal magazine gaan maken, is eigenlijk een vrij andere business. Dat is niet gewoon teksten schrijven en afbeeldingen bij elkaar gaan zetten als layouter. Dat is effectief animatie die er moet bijkomen, een stukje programmeren soms. Je zit met die video, je zit met die user interface en allemaal. Er komt eigenlijk veel meer bekijken. En als grote uitgeverij, dan moet je al die verschillende profielen erop zetten. Dan moet je een animation designer erop gaan zetten, een layouter. Dan ook een layouter die overweg kan met smart devices voor de user design. Allee, als grote uitgeverij zoiets wil maken, dan zit er direct zeker 7-8 man op voor zoiets effectief te gaan maken. En voor de meeste uitgeverijen was dat gewoon de investering niet waard. Als ze dan ook zagen van, shit, we hebben nu een supercool magazine gemaakt. En we vragen dan bijvoorbeeld €2 voor of $2. En dat verkoopt gewoon niet, want mensen willen niet betalen voor content. En dat is de reden dan waarom dat heel veel van die interactieve magazines, noem ik het. Want digitaal magazines zijn zo die pdf'en, maar wij maken een interactief magazine. Dat is echt zo met video en animatie allemaal doorheen. Echt zo dat je op elke pagina wel iets moet klikken of iets kunt zien of... En je ziet dat die soort interactieve magazines zijn opgekomen op het moment dat wij ook begonnen. En heel snel is veel van die productie gewoon gestopt, omdat ze heel duur zijn om te maken. En dat de verkoop ervan serieus tegenvalt. Vooral voor die grote uitgeverijen, die grote budgetten gewoon zijn.
Is het leven van een gamejournalist er heel anders uit gaan zien doorheen de jaren, of niet?
Het leven van een gamejournalist was toen ook wel anders. Eén, ja, de term gamejournalist. Vroeger was ik dus... Allee, mijn job was dus echt games recenseren, hè, en teksten schrijven over games. En dat komt er nu heel weinig tegen nog. Hè. Je hebt nog bepaalde websites die wel redacteurs in dienst hebben. Meestal zijn dat freelancers. Maar toen werd ik echt fulltime betaald om bijvoorbeeld een God of War te gaan spelen. Dan kon ik dat 2-3 dagen aan spelen. En dan moest die in tekst geschreven worden. Dus eigenlijk bestond de helft van mijn werktijd in het spelen van games. En dan de andere helft in het schrijven erover. Hè. En het grote verschil was toen ook nog... De gamesindustrie zat toen nog in een beetje zijn rock-and-roll periode. Hè. Dat was het begin dat die... opeens met de PlayStation 2 en 3 en dan die 4, dat die games, dat die uitgevers echt veel geld begonnen te verdienen, echt miljardenbusiness werd. En toen werd er echt nog met geld gesmeten. Het was echt zo meer, er is een nieuwe game, we gaan die gast en die gast en die gast, die journalisten gaan we naar Amerika sturen, 3-4 keer per jaar, dat ze kunnen de evolutie van de game gaan zien. Dus zat ik eigenlijk constant op vliegtuig, moest ik constant, games die nog niet uit waren, moest ik naar het buitenland gaan reizen, om dan op kosten van die uitgever naar een bepaalde ontwikkelaar te gaan, of een studio, en die game te gaan testen, of een keer te gaan bekijken, of een interview af te nemen, en dan terug te reizen en erover te schrijven, of al op vliegtuig te schrijven. Dus eigenlijk was ik, in die tijd, 3/4 van mijn werktijd, zat ik eigenlijk in het buitenland of op vliegtuig. En nu, dag vandaag, gebeurt dat nog heel weinig. Niet enkel door corona natuurlijk, maar die business is zo wat matuurder geworden. En er gaat altijd maar meer geld om. Dus je ziet ook, na zoveel tijd gaat dat rock'n'roll gehalte er zo wat uit, wordt het allemaal zo meer gestroomlijnd. Alles moet nog meer geld gaan opbrengen. Al die bedrijven en die uitgevers ondertussen ook beursgenoteerd. Dus de aandeelhouder wil dat er eigenlijk... nog meer en meer winsten gemaakt worden, terwijl de kosten naar beneden moeten gehaald worden. Dus zo'n zotte dingen van... ik moest soms naar Amerika, voor Activision bijvoorbeeld, werd ik naar Amerika gestuurd voor een week of anderhalve week. En reisde ik van Los Angeles naar San Diego, maakte ik zo in Amerika ook nog zo'n roadtrip, maar per vliegtuig, om allemaal verschillende studios te gaan bezoeken. En dat moet... Belachelijk veel geld moest dat gekost hebben. Nee, we zaten allemaal in tophotels, duurste vluchten. Alles werd betaald voor ons. En dit dan allemaal voor dan, bij wijze van spreken, 6 of 7 pagina's in de OPM. Dus op dat vlak is er, van een gamejournalist, in de mate dat beroep nog bestaat, is dat ook helemaal veranderd. Hè. Nu is dat allemaal freelance en... je schrijft van een website, nieuwsitems en recenseert het in je vrije tijd. Je moet vooral teksten afleveren. En het is allemaal zo jachtiger geworden en er zijn bijna geen open betrekkingen meer voor een game-redacteur of voor iemand die wil schrijven over games. Het is allemaal een stukje moeilijker geworden.
Hoe belangrijk vind je het zelf om ook een online aanwezigheid te hebben naast het papieren magazine?
In het geval dat je... Stel dat je nog altijd... als je nu nog altijd een printmagazine hebt... Nee, er zijn er nog genoeg, maar in de gaming bijvoorbeeld niet meer. Ja, dan is het bijna ondenkbaar dat je geen online website hebt, dat je geen website hebt of dat je geen online luik hebt om eraan te koppelen. Want dus, de mensen gaan ook niet meer maandelijks om met nieuws. Hè. Dat is denken dat je nog één keer als maandblad nog één keer kunt verschijnen met nieuws en dat iemand dan weer een maand moet wachten tegen dat er iets nieuws komt. Ja, dat is ondenkbaar. Je moet nu een website eraan gekoppeld hebben en het liefst nog ook heel veel social media, waarbij dat je het liefst nog dagelijkse updates kunt geven. Hè, van wat gebeurt er in de wereld, behind the scenes, dat is dan meer voor Facebook en Instagram. Instagram eigenlijk. Van, ook op dat vlak zo, dat persoonlijk een beetje kunnen meegeven. Dus als je nu nog een printmagazine hebt en nog altijd niks online gedaan hebt, ja... ik mag er niet meer lachen, maar dan heb je totaal de overgang niet gemaakt, hè. Dan heb je als magazinemaker, denk ik, vooral je kop in het zand gestoken, je hoofd in het zand gestoken. En je denkt van, het gaat niet eindigen, want zo zijn er heel veel geweest. Hè. Heel veel uitgevers van printbladen hebben heel lang zo geredeneerd van wij hebben onze bladen, die verkopen goed, er zijn veel advertentieinkomsten. En die online, dat gaat wel verdwijnen, maar zo werkt het niet. Hè. Veel uitgevers hebben te laat op de kar van online gesprongen en zijn failliet gegaan of hebben dan pas te laat beseft van shit, wij moeten nu heel snel met websites beginnen. Want eigenlijk is te doen om advertentiegeld. Advertentiegeld zit nu daar en onze lezers zitten nu daar. Dus het is nu de dag van vandaag kunde nemen zonder website. Wij zien dat ook aan Invader bijvoorbeeld. Wij hebben dan wel een interactief digitaal magazine. Maar het laatste jaar is het aantal bezoekers op de website. Hè. Wij hebben ook een website waarbij dat je dagelijk nieuws kunt lezen. En het magazine is maandelijks. Ja, zo, die website trekt nu veel meer voor dan het magazine. Dat is ja... Laat me zeggen dat ons magazine, als dat 50.000 keer gedownload wordt op een maand, de website hebben we ondertussen 150.000 bezoekers per maand. Dus ja, dat is... Je ziet wel waar dat verschil zit. Hè. Je hebt veel meer bezoekers online door social media. En als je dat niet hebt, ja, dan is dat goed, kan dat wel werken, maar zou ik toch niet aanraden van... zou ik toch aanraden van iets online te doen. Ja, het is ook, hè. Het is, de harde waarheid, hè.
Leest u zelf soms nog een fysiek magazine?
Ik lees zelf eigenlijk bijna geen fysieke magazines meer. Vroeger heb ik dat heel veel gedaan. Allee, zo ben ik ook begonnen bij OPM. En zo is de liefde voor magazines bij mij ook ontstaan. Om de hoek in het huis waar ik vroeger woonde, op de hoek van de straat hadden we een krantenwinkel. Met heel veel gaming magazines, allemaal Brits bijna, allemaal van de UK. En die importeerden massa's gaming magazines over de Sega Mega Drive, over PlayStation toen ook. En ik ging wekelijks dan nieuwe magazines gaan halen om die te lezen. Dat was leuke tekeningen, teksten. Allee, ik vond dat heel, heel, heel plezant om te doen. En, amai, ik ben zo ver afgedwaald dat ik nu de vraag vergeten ben.
Je bent zelf geweest.
Ja, sorry. En... Dus zelf van kindsbeen af heel veel magazines gelezen. Dan ook eigenlijk dat altijd willen doen als beroep. Maar nu zie ik wel, ondertussen ben ik bijna 39, dat toch wel een gewoonte is die volledig is weggegaan. Ik ben constant bezig met mijn websites. Allee, zelf natuurlijk dingen te maken voor online en ons digitaal magazine. En zelf koop ik of lees ik bijna geen magazines meer. Niks meer. Vroeger had ik nog een abonnement op de Humo en een krantenabonnement, maar dat is allemaal... Ja, dat is allemaal... Ik vind het allemaal de moeite niet meer om voor te betalen of een abonnement te nemen. Er is nu zoveel online, zoveel goede content online, gaande van gewoon nieuws op websites, naar YouTube-films, naar podcasts ook, naar social media, dat ik ook heel veel op vind. Niet zo informatief, maar gewoon wel entertainend. En... ik zou zelfs niet meer weten waarom dat je printmagazine nog zou lezen. Dus nee.